Wij waren nog in het laatste deel van hoofdstuk 20, vorige keer. Het gedeelte namelijk waarin dan sprake is van alsnog wat wij noemen de bekering van Thomas. Als uitbeelding uiteraard van de bekering van Israël. Na een week, dat wil zeggen na de 70ste week, want daar gaat het natuurlijk over. En daarna sluit het boek min of meer af. In vers 30 namelijk, van hoofdstuk 20, Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek, maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Waarmee met deze woorden meteen een verklaring wordt gegeven van waarom deze tekenen gedaan werden. En om met de deur in huis te vallen, dat was dus niet tot het nut van het algemeen, dan wel tot bevordering van de volksgezondheid. Velen kijken daar toch zo tegenaan, maar dat is niet het geval. Er staat uitdrukkelijk vele andere tekenen. Dat wil zeggen dat de wonderen, voor zover ze hier beschreven worden, tot doel hadden de goddelijke zending van de Heer Jezus te bevestigen. En om het nog korter te zeggen, want zo staat het er ook op, dat wij door die tekenen zouden geloven dat deze Jezus is, inmiddels, de Christus, want op het moment dat dit geschreven werd, was hij dat inderdaad, namelijk sinds en op grond van zijn opstanding. Maar de tekenen die hij deed grepen daar als het ware op vooruit, of waren illustraties van wat de Heer in zijn opstanding, dus als de Messias, zou doen. Ik sta er nou niet al te lang meer bij stil, want we hebben daar in het verleden natuurlijk bij stilgestaan toen wij deze tekenen bespraken, met name de allereerste. Maar het gaat er maar om dat het inderdaad tekenen zijn. Er bestaat niet zo'n theorie of niet zo'n leer in de Bijbel die zegt dat de gelovige niet ziek zou zijn, of dat als hij ziek is en hij gelooft maar genoeg, dan geneest de Heer hem wel. Of als hij zich de handen laat opleggen door iemand die al of niet de gave heeft, dan geneest hij wel of iets dergelijks. Of als een gelovige maar goed zijn best doet en de Heer dient, dan blijft hij er wel gezond bij. Ik moet zeggen, dat laatste is ongetwijfeld gunstig voor de gezondheid, dat wel. Maar dat men er gezond bij blijft, dat is natuurlijk niet zo. In deze oude wereld is niets gezond. We nemen het voor lief, de dingen zoals ze zijn, maar er is niets gezond. Zo is het nou eenmaal, en wij dus ook niet. En de wonderen die hier plaatsvinden, wel van de wonderen in het algemeen, zeg ik altijd even snel, voor alle duidelijkheid zeg ik altijd even snel, dat weliswaar wij leren en denken dat in Bijbelse tijden wonderen voorkwamen, maar dat is een overstatement. Dat wil zeggen, in Bijbelse tijden gebeuren dan ook geen wonderen. Op een enkele uitzondering na, maar u weet hoe het met uitzonderingen is. Die bevestigen de regel, juist. Zo is dat. Als ik mijn Bijbel lees, dan kom ik een heel enkele keer zo eens een wonder tegen. En wanneer ze wat dichter bij elkaar en met grotere frequentie plaatsvinden, is dat onvermijdelijk in de dagen van Mozes en Jozua, en in de dagen van Elia en Elisa, en in de dagen van de Heer Jezus en zijn opvolgers, de discipelen, maar toen hield het ook weer op. Het hield elke keer op namelijk. De rest waren uitzonderingen. En hetzelfde geldt voor onze dagen nog steeds. Als het al gebeurt, zijn het uitzonderingen. Dat er wonderen gebeuren, ook van deze aard, dat wil zeggen wat betreft genezing of iets dergelijks, ben ik stellig van overtuigd. Daar heb ik ook goede praktische argumenten voor. Maar ik heb geen enkel argument om het te beweren, niet uit de praktijk en ook niet uit de Bijbel, dat dat regel zou zijn of dat men er aanspraak op zou kunnen maken. Wat de Heer doet, doet Hij in onze dagen zeer zeker in het verborgene. En waar hij allemaal rechtstreeks de hand in heeft, dat weet ik niet. Dat gaat mij ook inderdaad niet aan. Maar aanspraak maken op deze dingen, op deze wonderen, of deze tekenen, of deze genezing, of wat het maar is, dat past ons op geen enkele manier. Dat kan trouwens ook niet, want we hebben alle recht op dit leven, op dit oude aardse leven, zonder meer voor de volle 100% verloren. Wij zijn naar de oude mens met Christus gekruist. En als dat zo is, kun je nergens meer aanspraak op maken. Toch? Het is niet zo moeilijk. Nou goed. Dus ik probeer dit gauw weer te vergeten, want voor sommigen is het een onderwerp op zich. Voor mij niet, en voor de Bijbel trouwens ook niet. Uiteen te moeten zetten waarom iets niet zo is, dat is een erg ondankbare aangelegenheid. Dat komt omdat men dan iets moet bestrijden dat ontstaan is niet uit de Bijbel, maar uit eigen filosofie. Dat heeft niet zoveel zin natuurlijk. Maar van deze tekenen staat, deze zijn geschreven. Hij heeft er nog veel mee gedaan, zegt Johannes. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus. Niet opdat gij zoudt weten dat ook gij genezen zoudt worden of iets dergelijks. Maar opdat gij zoudt weten, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. En opdat gij gelovende herleven hebt in zijn naam. Want hoe dan ook, al deze tekenen in elk geval zijn uitbeelding van hoe leven tot stand komt. Hoe nieuw leven gegeven wordt daar waar het oude verdwenen is. Dat geldt natuurlijk ook voor de doven die horende worden, of de blinden die ziende worden, of de kreupelen die opstaan en dergelijke dingen. Het is allemaal uiteindelijk hetzelfde. Het spreekt over nieuw leven. Voor de mensen in het algemeen en voor de tienstammen in het bijzonder, want daar gaat het toch nog steeds over. Dat kan ik ook niet helpen, dus ik excuseer me meteen weer aan het begin van de avond. Maar daar gaat het wel steeds over. Het is op de achtergrond van deze volgende geschiedenis hier in hoofdstuk 21. Waar dan staat, na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich al dus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Ik weet niet of je zo snel meetelt. Het zijn er 7. Ja. Niet alle 12, laat staan alle 500 of hoeveel er maar waren, maar 7. En daarvan staat dan in vers 3, want daar begint de geschiedenis. Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. En zij zeiden tot hem, wij gaan met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. Als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zei tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horende dat het de Heer was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet verre van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis erop liggen en brood. Jezus zei tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hem, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetende dat hij de Heer was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. Dat laatste, of het de derde keer was, heb ik niet voor u nageteld. Vond ik ook eigenlijk niet zo nodig. Wel weet ik dat deze verschijning van de Heer aan zijn discipelen aan de zee van Tiberias, dat hij, zover ik weet, alleen nog in Matthäus aangehaald wordt. Of, ja, Matthäus was het, geloof ik. Alleen niet zo uitgebreid als hier. Matthäus 28. Want daar loopt het verslag van de opstanding van Christus en de daaropvolgende gebeurtenissen wat anders. En daar wordt gezegd, tot, in ieder geval tot Maria Magdalena en wellicht tot de andere Maria, wordt gezegd in vers 7, gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het jullie gezegd. En daarna nog in vers 10. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen en boodschap mijn broederen dat ze heen gaan naar Galilea. En al daar zullen zij mij zien. En in vers 16. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als ze hem zagen, baden zij hem aan, doch sommigen twijfelden. En Jezus bij hem komende sprak tot hen zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde en zo verder. Dat wil zeggen dat de Heer wel degelijk aan discipelen verschenen is in Galilea. Aan hoeveel bij elkaar weet ik niet. Hier staat, de 11 gingen er naartoe. En in verband met de visvangst is maar sprake van 7 man. Sommigen zeggen, dan zie je het is allemaal tegenstrijdig. Dan zeg ik, nou, als het niet belangrijker is dan dit, dan heb ik er wel vrede mee. Maar het moet toch ook niet zo moeilijk zijn om te begrijpen dat er maar 7 man in een bootje waren, terwijl ze met z'n 11 naar Galilea gegaan waren. Van de 11. En ik heb stellig de indruk dat ze met een paar 100 man zelfs verzameld waren daar in Galilea. Want zoiets staat in 1 Korinthe 15. Was het niet 500? Weet ik het ineens niet meer zeker. In 1 Korinthe 15 vers 6. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Allemaal tegelijk. Waarbij de 11, want er waren er van de 12 maar 11 over. Waarbij de 11 speciale vermelding kregen. En van de 11 waren er kennelijk maar 7 die bij elkaar waren in het bootje. En moeilijker is het niet, denk ik. Hè? Goed, dat doet er nou weinig toe. Maar waar het om gaat is het merkwaardige verschijnsel dat de Heer zijn discipelen oproept om naar Galilea te gaan. En daar zal hij aan hen verschijnen. Ze zijn genadig genoeg, want het gaat maar over 40, 50 dagen, 40 eigenlijk maar. In verband met de Heer Jezus, vanaf zijn opstanding tot aan de hemelvaartsdag, want dat was de laatste keer dat hij op aarde officieel gezien werd. Het zijn maar 40 dagen, maar binnen die 40 dagen zijn ze toch met z'n allen nog naar Galilea gegaan en weer teruggekomen natuurlijk. Want hemelvaartsdag was nu eenmaal niet vanaf de berg der verheerlijking, zeg ik dan maar, of die van de zalenspreking. Het was de Olijfberg, dus toen was men weer terug in Judea. Die begrijp je toch, hè? Die 40 dagen beginnen in Jeruzalem met de opstanding. Ze eindigen net buiten Jeruzalem op de Olijfberg. Maar in die tussentijd zijn ze wel met elkaar allemaal naar Galilea geweest. Waarna dus de vraag is, waar was dat nou voor nodig? En daar is maar één antwoord op. Met alle excuses en voorbehoud die ik dan altijd maak, alle aarzeling die ik erbij heb. Maar het zegt niet dat ik aarzel over het antwoord. Het antwoord is gewoon dat voordat de Heer opnieuw in Jeruzalem zal verschijnen, of aan Jeruzalem zal verschijnen, en zelfs buiten Jeruzalem zal verschijnen op de Olijfberg, in zijn wederkomst, zou men de Heer zoeken, hetzij in de hemel, maar daar vinden wij hem niet letterlijk, of men zou hem zoeken in Galië. Want Galilea is gewoon Galië. Als je Galië in het Hebreeuws schrijft, krijg je toch Galilea en andersom. Ik kan het ook niet helpen. Galilea staat namelijk voor Gallië en daarmee voor de Galliërs en dus de Kelten, want het zijn dezelfde jongens. Rare jongens, ja. Maar in elk geval, Galilea is een type van de 10 stammen van Israël. Waarvan de belangrijkste stam dan ook inderdaad Efraïm was. En wat uitgedrukt wordt, is inderdaad dat de opgewekte Christus gevonden zou moeten worden onder dat andere deel van Israël, dat vroegere deel van Israël, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, onder de heidenen, maar dan toch onder de, in het bijzonder onder die heidenen die van Israël afstammen, de 10 stammen van Israël dus. En dat is nou eenmaal de situatie in onze bedeling, dat is nou eenmaal de achtergrond van heel onze, heel de gemeentelijke waarheid, en van, het is zelfs de basis van het eerstgeboorterecht van de gemeente. Dat is namelijk hetzelfde eerstgeboorterecht als dat beloofd was aan Efraïm. Het is niet wat anders, het is volstrekt, maar ook volstrekt hetzelfde. Het was beloofd aan Efraïm en toen het vervuld werd, was het terechtgekomen bij de gemeente. Dit dus, want dan draai ik de dingen om, kom ik graag van de andere kant binnen. De gemeente die dus op een of andere wijze de rechten geërfd heeft, inderdaad van Efraïm. Daar gaat het maar om en dat is al wat hier uitgebeeld wordt in heel deze geschiedenis. En daarom speelt het zich af in Galilea. U weet wel, de eerste keer dat Galilea in de Bijbel genoemd wordt, heet het dan ook der heidenen, Galilea der heidenen. Zodat we dan meteen in de problemen geraken, want wij kijken op een kaart en zien Galilea, en dat is niet der heidenen, maar der Joden, en het ligt in Canaan, in Palestina, of hoe het maar heten mag. En toch staat er Galilea der heidenen. Vreemd genoeg. En dus ben ik altijd zo vrij meteen onder te verstaan, niet Galilea in Canaan, maar Galilea ergens anders op de kaart, onder de heidenen namelijk, en dan zijn we terecht inderdaad in West-Europa. In ieder geval, in de dagen van de Heer Jezus was dat West-Europa. Daar woonden de Galliërs. En daar gaat het over. Daar ging de zaligheid, het evangelie naartoe. Sterker nog, niet alleen ging het er naartoe, want dat betekent nog niet zoveel, maar daar werd het geaccepteerd. Zie, in ieder geval onder dat volk en zelfs als eerste. Ik ga niet elke keer natuurlijk dat verhaal weer vertellen, want ja, elke nieuweling die bij ons binnenkomt, die schrikt zich wezenloos en denkt, wat hoor ik nu toch allemaal? Kun je daar niet wat meer over vertellen? Ja, dan, ja. He? Er zijn bandjes van, roept mijn commerciële medewerker. Maar, nou goed. Maar dat is inderdaad zo, daar zijn bandjes van. En eerlijk gezegd, ik voel me niet altijd geroepen om dat verhaal elke keer opnieuw uiteen te zetten. Ik heb ook altijd een beetje de gedachte over, maar ja, dat hoort men gewoon te weten, dat men dat niet weet. Ja, men zou het eigenlijk gewoon op school moeten onderwijzen. Maar dat doet men niet om een of andere reden. En dan moet ik het vertellen. En ja, of dat nou echt mijn taak is, dat weet ik eigenlijk niet zo. Dat meen ik serieus. Hebben ze u wel eens verteld waar die Batavieren eigenlijk vandaan kwamen dan? Toen ze bij Lobeet ons land binnenkwamen op een houtplot. Zonder mijn zuster, ja. Maar, ze kwamen de Rijn, maar waar kwamen die jongens dan vandaan? Heb je dat nou ook als je de geschiedenis van Engeland leest? Dan waren daar eerst wat vreemde mensen die al die stenen neerzetten. Daarna weet men zeker dat er Kelten woonden. En daarna kwamen de Saksen daarna binnen. Maar waar kwamen ze in vredesnaam allemaal vandaan? Waar kwamen die Kelten vandaan? Waar kwamen die Saksen vandaan? Nog later kwamen de Denen. Dan hebben we het over de Zeven nog niet gehad. En over de Belgen, want die kwamen er ook allemaal binnen hoor. Maar ja goed, het waren onderverdelingen. Niemand vertelt je ooit waar ze vandaan kwamen. Waar komen wij Nederlanders vandaan? Als ik dat tenminste nog mag zeggen, wij Nederlanders. Waar komen wij dan eigenlijk vandaan? He? Niemand vertelt je dat ooit. Uit het oosten. Dat zou je niet denken. Nou goed, laat maar niet. Die leg ik maar niet uit. Maar ergens uit het oosten vandaan, hè? Ja. En daarna toen moest ik talen leren op school. Toen leerde ik dat het Nederlands was een Indo-Germaanse taal. Ga dan maar aanstaan. Indo? Indië? Die kant ook. Dan weet je toch niet meer hoe het zit? En Saksen heb ik nooit begrepen. Ja, saxofoons zijn bij me blijven hangen. Ja. Ja, maar Saksen. Die vind je over heel Europa, de naam ook, toch? Van ver in het oosten tot in Engeland. Want we zeggen dat zijn de Angelsaksische volkeren hier. In Nederland wijzen we naar Oost-Nederland en zeggen daar wonen de Saksen. Maar je rijdt een paar kilometer, een paar honderd kilometer naar het oosten en dan kom je ineens in Saksen. Nee, niet Neder-Saksen, dat is nog dichtbij. Nee, nog veel verder weg. Saksen. Dat is niet van de saxofoons, dat is van de klarinetten eigenlijk. Die bouwen ze daar. Maar laat maar zitten. Voormalige Oost-Duitsland. En dan rij je door Hillegom, Lisse. En de volgende plaats heet Sassenheim. Dat betekent echt het huis van de Saxen. Hier wonen de Saxen. Waar wonen de jongens dan? Ze hebben het mij op school nooit verteld. Moet je later maar uitzoeken. En dan blijkt precies hoe het in elkaar steekt. Dat is uiteindelijk niet zo moeilijk. Al die volkeren die dwars over Europa gekomen zijn, van oost naar een beetje zuidoost, ze komen allemaal over de Caucasus, zetten ze ongeveer, nou sommigen zijn er langs de andere kant langs te gaan, maar vooruit. Maar de meeste over de Caucasus en in allerlei groepen en stammen bij elkaar en op een gegeven moment heten ze weer anders, maar niet alleen, ze komen allemaal daar vandaan. Ze komen allemaal precies uit, kijk maar naar op een kaart, komen allemaal uit Medië. Uit het oosten dus. Midden-Oosten, hoe men dat maar noemt, of het nabije oosten. Maar Midden-Oosten heet dat. Komen ze allemaal vandaan. Maar wij weten dat daar inderdaad 10 stammen naartoe gegaan zijn. En die zijn we daar kwijtgeraakt. En we raken ze daar kwijt. En vervolgens lezen wij over al die Europese volkeren die daar vandaan kwamen. Dat is toch niet zo moeilijk om dat bij elkaar op te tellen. Nog afgezien dat in een van de apocryfe, schiet mijn auto binnen, ik vertel die dingen nooit eigenlijk. Maar dat is in een van de apocryfe boeken, Ezra nummer zoveel, 4 Ezra of 2 Ezra, weet je veel. Als u echt weten wil, dan moet u maar een keer vragen, dan zoek ik het wel op. Maar in een van die apocryfe boeken, genoemd naar die Ezra dan, daar staat keurig in dat die 10 stammen zwaar vermenigvuldigd in het land waar ze waren. En het werd weer te vol. Ze stonden nog niet eens in files voor het ziekenhuis. Maar het werd daar te vol, dus ze moesten weg en naar het zuiden. Dus daar konden ze niet heen, dus gingen ze de bergen over, de Caucasus over naar het noorden, want daar woonde niemand. En heel Noord- en West-Europa was onbewoond. Ruimte zat. Zoost. En dat staat nog zwart op wit beschreven. En wij leren op school hooguit, nou ja, al die Europese volk komt allemaal uiteindelijk van die kant vandaan. En vandaar dat wij allemaal Ariërs geacht werden te zijn, 50, 60 jaar geleden, weet je veel. Want Ariër is gewoon Iraniërs, dat is wat het is. Het is echt hetzelfde woord, dus bekend, geen probleem over. Dat heb ik niet uitgevonden, is gewoon zo. Van die kant af, Iran, dus dat wil zeggen Babel, Perzië, dat gebied, het Midden-Oosten. Het gebied van het vroegere Babylonische en later het Medo-Persische Rijk, dat klopt precies. Daar komen we vandaan, daar komen onze voorouders vandaan, daar stammen we vanaf enzovoorts. En wie missen we daar dan? Want wij zijn geen Arabieren, dat kan je zo wel zien, in het algemeen. Maar wie zijn ze daar dan kwijt die dan hier zijn? Dat is makkelijk genoeg, die 10 stammen van Israël. Zo zitten die in elkaar. En hoe ze dan heten, belangrijkste argumentatie komt altijd voort uit de namen die gebruikt worden voor al die volkeren en de afleiding daarvan. En hoe ze dan heten in weer een andere taal enzovoort. Er hoeft echt niet de minste twijfel over te bestaan dat dat zo is. En dat dus de Joden officieel hun domicilie hadden nog steeds rondom Jeruzalem, in Judea. En het andere gebied, Galilea, die andere provincie, dat is gewoon een type van het andere deel van Israël. Historisch woonden daar Joden natuurlijk in de dagen van de Heer Jezus. Maar het is een type van het andere deel van wat voorheen Israël was. Dat verdwenen is naar het oosten in de ballingschap, maar wat terechtgekomen is in het verre westen. En vandaar zelfs uitgezaaid is over de hele wereld. Tot mijn genoegen trouwens, even onder elkaar vertel ik dat, toen wij met onze reis in Engeland waren en op Warrior Hill waren, hebben wij daar zo'n huisje gezien met twee van die uithangborden, een met de naam van Zebulon erop en de andere met de naam van Ephraim erop. En toen heb ik, want ik wist het niet precies, toen heb ik als mijn vermoeden uitgesproken dat daar woonde Helene van Wolderen, die ooit een film gemaakt heeft, rond 1970 ongeveer, een film heeft laten maken over met name Nederland in het algemeen en over Zeeland, de Zeeuwen dus. In het bijzonder met argumenten en illustraties van de afstamming van de Nederlanders en de Zeeuwen, van de stam van Zebulon. Zeg ik denk dat ze hier woont, eerlijk gezegd, maar zoals ik het vermoeden had ik gekregen. En ik meen dat het broeder Adde Wegen was die zegt, nou dat checken we dan even, dus die bouwt even aan. En inderdaad, toen hebben we Helene van Wolderen alsnog ontmoet. Die film had ik nooit gezien, maar vorige week heb ik de film gezien. Alsnog, die is notabene in Amerika te koop. Hier in Nederland zou ik het niet weten. Misschien dat het Bond Nederlands-Israël dat te koop heeft, hoor. Dan ben ik slecht geïnformeerd. Maar ik heb hem moeten bestellen in Amerika. Het is trouwens ook een Engels gesproken film. Het is heel interessant. Toch wel. Ja. Wordt uiteengezet dat Zeeland niet genoemd is naar de zee, maar naar de mensen die er wonen, de Zeeuwen. En dat de naam Zeeuwen gewoon de afleiding is van de naam Zebulon. Want de B van Zeeuwen is gewoon de beet uit het Hebreeuws van de naam Zebulon. Hè? Nou goed, er zit nog het een en ander meer aan vast, maar het is een prachtig verhaal. Vond het toch wel leuk om dat weer te zien. Kijk, het bestaat wel, het is er wel, dit soort documentatie is er wel, maar het is zo verbijsterd onbekend, ik weet niet waarom. Maar men weet het heus wel. Nou goed, maar terug naar deze geschiedenis. Waar het om gaat dat de discipelen verzameld worden aan de zee van Tiberias. Die heet ook het meer van Galilea. Galilea aan de zee, maar als Galilea der heidenen aan de zee ligt, is het gewoon de Noordzee. En iets zuidelijker, de Atlantische Oceaan. Zeg maar. Die zegen staat, hoor. En als de Bijbel spreekt over licht tot verlichting der heidenen, tot aan de einden der aarde en tot aan de eilanden der zee en de kustlanden en hoe het allemaal heet, maar gaat het inderdaad over die kusten. Kusten waarop wij wonen. Van Zebulon staat in de Bijbel. Het is niet helemaal zo vertaald, maar wat er staat in het Hebreeuws is wel degelijk dat ze zouden wonen op de zee. Dat wil zeggen in de zee. Het is vertaald met op het strand van de zee of aan de oever van de zee, maar het staat aan de bodem van de zee. Echt waar. En dat is wat wij hier doen met z'n allen hier in Nederland natuurlijk. Hoewel ik soms denk, hadden wij maar een Caucasus, dan trokken wij er overheen. Maar goed. Dat is het. De zee van Tiberias of het meer van Galileo, dat was nog een naam, hè? Genezeret, meer van Genezeret. Dat is ook altijd een aardige trouwens, als ik daaraan denk. Want Genezeret, meer van Genezeret, Genezeret betekent harp. Meer van de harp. Dat vind ik ook altijd wel een aardige. Want noemen ze een land waar de harp het nationale symbool is? Ah, Ierland. En weet u waar alle geestelijke muziek vandaan komt? Nou, uit Ierland wil ik niet zeggen, maar wel van de Ieren. Al wonen die dan gewoonlijk in de zuidelijke staten van Noord-Amerika. Maar zo zit hij wel. Daar komt de muziek vandaan. En de jazz trouwens ook eigenlijk. En de country muziek en nog eens wat. Zelfs de cajun muziek komt er nog vandaan. Bij alle muzieksoorten, alle muzieksoorten komen daar vandaan. Op een paar vastgelegde, dan worden weer mensen boos natuurlijk, op een paar vastgelegde en beperkte, gecontroleerde muzieksoorten na, maar waar sprake is van levende muziek, volksmuziek zo je wil, maar waar sprake is van levende muziek, dat is Ierland altijd het centrum van geweest. De harp. En waarom de harp? Waarom dat weer? Omdat je via de harp komt in ieder geval bij David terecht en je komt bij de psalmen terecht en dus bij de algemene betekenis van de harp, namelijk die van de lofprijzing. Dat is wat het is. Uitdrukking van het hart tot lofprijzing van de Heer. De harp is daar het symbool van. Niet zozeer omdat het een muziekinstrument is, maar de harp is het symbool van niet alleen van de muziek, maar net zo goed van de poëzie, hè? Van het spreken, van de woorden. En dus van de lippen die zijn naam beleiden, dat is het verhaal. Hè? Je weet wel, de mensen, de tong, de lippen, de keel, daar deugt niks van volgens Romeinen 3. Maar wanneer men wedergeboren is, een nieuw leven heeft ontvangen, zal men met diezelfde lippen alsnog zijn naam beleiden. En bij voorkeur gezamenlijk, dat heet zingen. En zo kom je bij de muziek terecht. Nou, meer van Genezeret, Kinneret. Zee van Tiberias heet het, omdat het daarmee genoemd is naar de keizer. En dus naar de heidenen, het heidense rijk, die de Joden, Jeruzalem, maar Rome en daarmee de keizer. Maar je weet, een paar honderd meter, nou ja, het was een paar kilometer van het Romeinse keizerlijke paleis, was in die tijd het Britse paleis. Het paleis van het Britse koningshuis, jawel. En dus van de erfgenaam van Jozef. De troon van Jozef stond in die dagen, in de dagen van de Heer Jezus nog net niet, maar in de dagen van Paulus wel degelijk, die stond bij gelegenheid 7 jaar lang in Rome. Dat heb ik ook niet op school geleerd, maar vooruit. Maar het is wel zo, ja. Goed, maar via al die namen kom je dus bij precies hetzelfde terecht. Bij de keizer, bij de heidenen, Rome, maar meer speciaal nog verder weg. Namelijk bij de eerstgeborenen onder de heidenen. Dat moet Efraïm geweest zijn. De eerstgeborenen onder de volkeren is Israël. Maar als je het nader specificeert binnen Israël, kom je terecht inderdaad bij Efraïm. En daarmee niet bij de twee, maar bij de 10 stammen van Israël. Daar gaat het over. Wat we geïllustreerd vinden hier is op zijn minst dat de zaligheid naar de heidenen ging, maar meer specifiek naar die heidenen die van Israël afstammen. Die vervreemd waren, heet dat in Efeze en in Colossense, die vervreemd waren van het burgerschap Israëls. Maar goed, het moest even gebeuren in Galilea. En daar staat dan van, hij openbaarde zich al dus, er waren tezamen Simon Petrus en Thomas en Nathanael, ze waren trouwens allemaal uit Galilea hoor, die discipelen. En de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. En Simon Petrus zei tot hen, ik ga vissen. Nogmaals, er worden hier maar zeven genoemd. Die gaan kennelijk met elkaar het bootje in. Dat wil niet zeggen dat er geen andere discipelen waren. Integendeel. Maar deze zeven zouden gaan vissen. Op initiatief van Petrus, die zei, ik ga vissen. Daar hebben we het vorige keer. Nee, ik niet, maar iemand anders heeft het daarover gehad. Hij zei, ik ga vissen. Nee, ik wil er even op terugkomen, want het is natuurlijk toch zo dat de man daarmee de reputatie heeft gekregen van onverschillig te zijn. Want dat komt, maar dat is een typisch Nederlandse gedachte, denk ik. Zo van, we zien het niet meer zitten, we houden ermee op, ik werk niet langer, ik leg mijn verantwoordelijkheden naast me neer, als ze me missen, ben ik met Erwin Vos mee. Dan zijn we vissen. Zoiets. Er wordt gedaan alsof het een soort onverschilligheid van de man was. Ik geloof daar helemaal niks van. Men moet nog eenmaal aan de kost komen. Zoals vorige keer gezegd, Paulus zei bij gelegenheid, ik ga tenten maken. Er viel verder op het moment toch niks te doen. Toch? En hij maakte tenten. Waar het maar was, in Korinthe was dat, hè? Ja. Was het vak ook nog. Bovendien, naar algemeen Joods gebruik zou men, dat is heel interessant, die moet je onthouden, dat is heel interessant. Naar algemeen Joods gebruik zou men, wat men ook leerde, wat men ook geleerd heeft, welk beroep men ook in de praktijk uitoefende, men zou altijd een handwerk geleerd hebben. In de eerste plaats. Dat is namelijk om mee aan de kost te komen en op terug te vallen. En daarnaast kun je bezighouden met van alles en nog wat. En of je er dan mee aan de kost komt of niet, is van minder belang. En dat blijft dan ook een leukere bezigheid, denk ik wel eens. Ik kan geen namen onthouden. Maar die, hoe heet die man toch? Nou, laat ik het maar een omweg zeggen dan, excuus hoor. De professor Bettex, je hebt misschien wel eens boeken van Bettex gelezen, 100 jaar geleden of 90 jaar geleden was dat min of meer verplicht in protestantse kringen in Nederland. Heel verstandig, overigens. Maar Bettex had het altijd over de een of andere filosoof, ik ben zijn naam vergeten, maar hij beschrijft hem af en toe nog wel even, noemt zijn naam, acht hem bekend, een of andere Duitse filosoof. Maar een goeie, dat is hoogst uitzonderlijk, moet ik er eerlijkheidshalve bij zeggen. Nee, hoeveel verder terug. Maar het leuke ervan was dat die man van zijn vak gewoon schoenlapper was. Dat is een beroemde, ja, filosoof, natuurfilosoof, mysticus, niemand weet er een duidelijke naam voor. Het was namelijk gewoon iemand die veel nadacht en die verband legde tussen de verschijnselen in de wereld, in de natuur, en dat heet dan filosofie. En zo, maar enerzijds en anderzijds met Bijbelse waarheid en dat beschouwde als één geheel. Ik vind het niks bijzonders, ik doe dat ook. Ook altijd nagezocht, van de Bijbel en godsdienst staat toch niet los van het dagelijks leven of van de natuur of van het menselijk bedrijf. Komt gemakkelijk op deze titel omdat die Jan Luiken, beroemd vanwege de spiegel van het menselijk bedrijf, dat is de man die al die gedichtjes schreef over diverse beroepen. En die ook van die gravures maakt, of wat, hoe het maar heet. Op tegeltjes zie je dat nog wel eens. Hè? Altijd een verhaal over iemands ambacht en dan een geestelijke toepassing ervan. Prachtig. Die Jan Luiken was net zo goed als Bettex een bewonderaar van die figuur die ik nou in gedachten heb. Maar waar het om gaat, was die man was alleen maar schoenlapper. Dat was zijn vak, daar verdiende ze brood mee. En onderweg had hij tijd genoeg om na te denken. Nou, naar Joodse maatstaven moest iedereen eerst één vak leren. Wat hij daarna ging doen, of leren, deed niks te zaken. Je moest eerst een ambacht leren. En dat lijkt me heel nuttig. Bij ons is het dikwijls andersom. Bij ons wordt dikwijls gedacht, als het even kan, geen ambacht leren, want dat is wel het laatste wat er is. Dan zou je een wat intelligenter beroep moeten hebben of zoiets. Weet je veel. Want dat heeft meer status enzovoorts. Nog afgezien, want als je een flinke opleiding genoten hebt in Nederland, dan kun je het wel vergeten om ergens een ambacht uit te oefenen. Ze willen je niet hebben. Nee. Dat mag niet. In Nederland zeker niet, want u weet, Nederland is dat land dat opgedeeld is in duidelijk onderscheiden vakjes. Je mag maar in één vakje tegelijk passen, hè? Maar goed. Hebben we het een andere keer wel weer eens over. Maar we zouden een ambacht uitoefenen. Een vak of iets dergelijks. En Peter zat het, vissen. En aangezien er niks anders te doen was, en ze ook nog niet op zendingsreis mochten, want zoveel was het niet, en ze waren in Galilea in afwachting van de verschijning van de Heer, zei Peters, nou ja, als hij ons nodig heeft, dan weet hij ons te vinden. Dus we gaan hier niet zitten wachten, we gaan, ik ga vissen. Daarna denk ik altijd, en het was bovendien avond geworden, want men vist kennelijk 's avonds, ik heb geen verstand van vissen, maar uit het verhaal blijkt dat het gebruikelijk is om dat bijvoorbeeld 's nachts te doen, of 's avonds, of wat dan ook. En verder niks anders te doen, tijd aan jezelf. Nachts vissen, broer. Ja. Heel de nacht door. Ja. En dezelfde frustratie die vele sportvissers oplopen, liepen zij ook op. Zij gingen niet. Ze moesten toch nog langs de viswinkel, denk ik dan. Maar goed. Peter zei er door hem, ik ga vissen. Helemaal niks mee mis. En zij zeiden door hem, wij gaan mee. Natuurlijk, want ja. Alleen in zo'n schip gaat ook niet, denk ik. Dus met 7 man het schip in. Ze gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen ze niets. Hier valt er over die nacht ook niks te zeggen. Ze vingen niets. En als het nu morgenstond geworden was, dat wil zeggen als er niet meer gevist kon worden, blijkbaar, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Heb u het plaatje voor u? De Heer Jezus op de oever en de discipelen in een bootje op het water. Dat plaatje moet u toch kennen? Want het had zich al eens vaker vertoond, zoiets. Nou ja, niet helemaal gelijk, dat bedoel ik ook niet. Maar wel zoiets. In bijvoorbeeld Matthäus 13, waar de Heer Jezus zelf scheep ging om te vissen. Nou, in ieder geval, hij ging scheep en vanuit het schip sprak hij tot degenen die aan land waren. En hier hebben we de Heer Jezus aan land en hij spreekt tot degenen die op zee zijn. Hebben die nog? De rollen zijn omgekeerd. Daar gaat trouwens het hele verhaal over. De omkering, de verwisseling. U weet wel, het net niet links, maar rechts, hè? Daar ging het over. En niet 's nachts. Maar overdag. Het gaat om verwisseling. En niet Judea, maar Galilea. Nou, hoe dat ook zij, die situatie van dat schip met die discipelen erin, is gewoon een uitbeelding van wat de gemeente eigenlijk voor één ding is. Zeg ik dan maar. Dat is in Matthäus 13 zo, en dat is hier uiteraard ook zo. De gemeente als zodanig hoort niet thuis in het land, maar in of op de zee. Het is wat lastig uit te leggen, maar het is een beeld dat al ontleend is zelfs aan Genesis 1. De gedachte is namelijk dat waar land en zee tegenover elkaar staan, in de symboliek is het land altijd het land, met hoofdletters, Eretz Israël, dat wil zeggen het land Israël, of gewoon Israël, het Joodse volk. Nou ja, Israël of wat er van over is, heet dat, maar dat is dus het Joodse volk. En de zee staat voor de volkerenzee. De heidenen. En wat op de derde dag van Genesis gebeurt, dat het droge land verschijnt, dat de zee in één plaats samentrekt en dat het droge land er bovenuit komt enzovoort. Dat is een uitbeelding. Enerzijds van opstanding, dat is het in het algemeen, maar daar een beetje in het bijzonder wordt het toegepast ook op het ontstaan en de roeping van Israël. Uit de volkerenzee. Want de zee is heel de Bijbel door onder andere dan, maar met grote nadruk toch een beeld van de volkeren. Men wijst er ook altijd op, ik ook, dat de eerste woorden van Psalm 2 eigenlijk termen zijn ter aanduiding van de activiteiten van de zee. Als er staat, waarom woeden de volkeren? Maar normaal woedt de zee. Dan heeft men van doen met de woedende baren van de zee, heet zoiets, hè? Ook in Nederlandse uitdrukkingen. Waarom woeden de volkeren en waarom bedenken de natiën, de volken, ijdelheid? Of waarom woeden de heiden, of hoe het maar heten mag. De gedachte is namelijk dat de bewegingen van de zee, van de storm op zee, dienen als, als uitbeelding van het tekeer gaan van de volkeren. Altijd die bewegingen van de volkeren, de paarden der volkeren. Altijd dat rumoer, altijd die spanningen die er zijn, altijd die golfbewegingen enzovoorts. In de wereldpolitiek komt dat tot uitdrukking, maar dat is waar het over gaat. En dat is niet de enige plaats waar dit soort termen gebruikt worden, want er wordt traditioneel gewoon gesproken over de volkerenzee, de zee der volkeren enzovoorts. Dat is helemaal niet moeilijk. En waar het dus om gaat is dat land is een beeld van Israël, de zee is een beeld van de volkeren en de lui in het schip, die komen misschien van land of kwamen ze van de zee. Als je aan land staat, zeg je, ze komen uit de zee. Als je op zee bent, zeg je, ze komen van het land. Waar horen ze eigenlijk thuis? Nou ja, niet op het land. In elk geval niet, daar horen ze niet thuis. Waar ze dan ook vandaan komen, daar horen ze niet thuis. In de zee ook niet, maar op de zee nog net. Ze drijven er bovenop. Nou, dat is een uitbeelding van de gemeente. Niet behorend tot het land, tot Israël. Zeker niet door het Joodse volk. Niet behorend tot de volkeren als zodanig, maar wel daarvan afhankelijk en daardoor omgeven en daardoor bedreigd, maar daardoor toch gedragen. Hebben we die nog? Of moet ik verder terug? Moet ik eerst naar, Genesis 1 doe ik niet meer. Genesis, vanaf Genesis 6 dan. De geschiedenis van de vloed van Noach. Absoluut hetzelfde verhaal. Het schip met in het schip Noach en zijn achttal. Noach plus 7 was het. Hè? Het waren bij elkaar 8. Leuk is dat, hè? Hoeveel zijn er hier? 7. En dan heb je de Heer nog. Ja. Nou goed. Maar die geschiedenis van de zonvloed, dat beeld precies hetzelfde uit. Die ark is in elk geval een beeld van de gemeente. Begrijp je me goed? Symboliek is niet zo simpel. Dat wil zeggen, er zitten vaak nog wel wat reflecties achteraan. Het is maar niet één parallel, maar het zijn vaak meerdere parallellen. Maar in elk geval is het zo dat Petrus zegt dat de ark van Noach en de vloed van Noach en Noach en zijn achttal die door die vloed bewaard werden, dat dat een beeld is van de gemeente, van de gelovigen in onze tegenwoordige tijd. Hij zegt het gewoon. Nou ja, voor zover je zoiets ronduit zegt. Maar hij zegt het wel in, moet even gauw opzoeken, in 1 Petrus 3. Nou ja, ik hoop niet dat ik het hele schriftverdeelte hoef uit te leggen, want het gaat weer over heel andere dingen. Maar ik val er dus maar middenin in vers 20. Wat gaat om degenen die eertijds ongehoorzaam waren, 1 Petrus 3 vers 20. Degenen die eertijds ongehoorzaam waren, wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte of gewoon wachtte. De gedachte is namelijk dat in onze dagen sprake is van langmoedigheid Gods. Als de langmoedigheid Gods al ooit tot uitdrukking komt in de heilsgeschiedenis, is het in onze tegenwoordige bedeling. Of anders gezegd, is het in de pakken bij 2000 jaren van verborgenheden van het koninkrijk. Dat zegt Petrus ook, al was het maar in 2 Petrus 3. Hij zegt, de Heer vertraagt de belofte niet, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enige verloren gaan. Dat is 2 Petrus 3 vers 9 even gauw. En daarna ook vers 15 van 2 Petrus 3. En acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid op de wijze van Paulus. Ik zeg het nu allemaal heel snel, maar het is nu even een zijlijn buiten een zijlijn. Hè? Langmoedigheid Gods, langmoedigheid des Heren is de tijd waarin wij leven. Maar zegt Petrus in 1 Petrus 3. Toen in de dagen van Noach was er ook sprake van de langmoedigheid Gods. God bracht niet meteen het oordeel, maar gaf mogelijkheid tot redding. Nam er ook ruim de tijd voor, als u mij vraagt, 120 jaar. U weet wat, deze zei tot Noach, krijgt slecht weer. Gaat regenen. Dat is slecht nieuws. Het goede nieuws was, het duurt nog 120 jaar. Nou goed. Nou ja, maar in ieder geval was sprake van langmoedigheid Gods. Die eertijds ongehoorzaam waren wanneer de langmoedigheid Gods eenmaal verwachtte in de dagen van Noach als de ark toebereid werd waarin weinige zielen behouden werden door het water. En dat is precies wat in onze dagen ook gebeurt, in de dagen van de langmoedigheid Gods. In onze dagen wordt de gemeente toebereid, waarin en waarmee en waardoor weinige zielen behouden worden. Nou, meer dan 8, maar verhoudingsgewijs weinigen. Dat weet u toch, en anders moet ik het weer hebben over het gelovig overblijfsel, weet u wel. Een minderheid die behouden wordt. Daar gaat het over. Maar die ark, dat schip, is gewoon een beeld van de gemeente. Nou ja, dat was trouwens ook het geval bij Jona. Maar die is te ingewikkeld, dus die ga ik nou niet uitleggen. Jona in het bootje. Hij moest ergens het evangelie brengen, maar hij ging heel de andere kant op, weet u nog? Toch wel aardig, hè? Nee, het was bestemd voor de Joden, ging naar de heidenen. Nee, daar niet, in die geschiedenis niet. Maar ik heb het nou over een symbolische toepassing, hè? Nou ja. Laat maar zitten. Maar het bootje met zijn schipbreuk en alles, dat was wel degelijk een beeld van de gemeente. Die verhalen eindigen trouwens gewoonlijk in een schipbreuk. Bij Noach eigenlijk ook, hè? Het ding loopt gewoon vast. Normaal gesproken is dat een schipbreuk. Nou ja, ze kwamen er goed vanaf. Maar vooruit. En bij Jona was het ook zo. Maar de veel mooiere is natuurlijk nog die van Paulus in Handelingen. Hoeveel waren het er ook weer in dat schip? Ik kan nooit het getal onthouden. Hè? 208? Nee, denk ik niet. Ja? Dat doet er ook niet, dat kan je zelf opzoeken. Maakt niet uit. Maar dat schip op die zee, stuurloos en alles, weet u wel. Net als de ark van Noach. En net als in de praktijk dat schip van Jona, want het was in de praktijk ook stuurloos. Het is allemaal een beeld van de gemeente die niet door... En het is een gemeente die niet door de mens bestuurd wordt, maar van Gods wegen. En de mens maakt zich grote zorgen, maar ja, er zit iemand anders aan het stuur. Nou ja, dat geloof ik, dat iemand anders aan het stuur zit. Het probleem is dat er in het schip nog zoveel lui zijn die denken te moeten sturen. Hè? Geloof ik. 276. Oh, goed. Alle 276. Waarom 276 leg ik vandaag niet uit. Hè? Dan kom ik veel te ver van mijn onderwerp af. Hè? Dus dan laat ik er maar bij. Maar ook dat schip was stuurloos geraakt. En het verging, maar zodanig dat het schip verging, maar de inzittenden werden behouden. Maar uiteindelijk was dat met de Ark van Noach ook zo. Al staat dat niet in de Kinderbijbel zo natuurlijk. Toch? Maar zo ongeveer ging het wel. Het ging elke keer mis. En het laatste bootje wat ik ken, maar die staat niet meer in de Bijbel. Leuke staat, hè? Die staat gewoon in de geschiedenisboeken. Het laatste bootje. Hè? Dat was zonder zeil en zonder roer. Ja. En het ging scheep ongeveer bij Caesarea. En het kwam terecht in Massilia. In Marseille, aan de monding van de Rhône. In Frankrijk, in Gallië kwam het terecht. Sterker nog, kwam terecht in de Provence, namelijk in Provincia Gallica, om het redelijk Latijn uit te spreken. Hè? Provincia Gallica, we noemen het de Provence, maar dat betekent gewoon provincie. Maar welke provincie is het? Provincia Gallica kwam er terecht. Dat was het bootje van Jozef van Arimathea. Mij verbaast het niet, zulke dingen. Het is een normale, logisch vervolg op de Bijbelse geschiedenis. Maar in alle gevallen is het schip gewoon een beeld van de gemeente als zodanig. Niet in het land, maar op zee is een gevaarlijke situatie, bedreigende situatie. Vooral als je bedenkt dat de zee niet alleen staat voor de volkeren, maar de zee staat ook voor de dood en voor de afgrond en dus voor de hel. Maar ja, van de gemeente staat de poorten der hel zullen haar niet overschaduwen of overweldigen. Toch? En daarna troost ik mij met de gedachte dat gelukkig het scheepje zelf zal vergaan. Want het is de uiterlijke vorm van die gemeente, weet je wel. Maar dat wie erin zat, behouden wordt. Alle 276. Nou ja, iedereen die erin thuis hoort, dat is het hele verhaal, hè. Zie. Maar waar komt het terecht? Die bootjes zijn dan ook tegelijkertijd, niet allemaal, maar sommige ervan zijn tegelijkertijd ook de uitbeelding van waar dan die gemeente thuis hoort, of anders waar het evangelie, de zaligheid naartoe gaat. Het is in het scheepje, maar waar komt het scheepje terecht? Met andere woorden, het gaat over de gemeente, maar waar op aarde vindt de gemeente zijn domicilie? Begrijpt u me goed, de gemeente heeft een hemels domicilie, een hemelse roeping. Maar historisch gezien heeft de gemeente natuurlijk toch ergens een thuis, een centrum, hoe zoiets maar heet, op aarde. En de vraag is, waar is dat? De duivel heeft ervoor gezorgd dat iedereen denkt, de meeste mensen denken dat dat Rome is. Maar dat is een misverstand, hè? Het was Britannia. Welke plaats je dan maar noemen wil, dat maakt me nou verder niet zoveel meer uit. Uiteindelijk wordt het toch Londen. Waar ze niet voor niks de St. Paul's Cathedral hebben, omdat die geplaatst is op de plek waar volgens de traditie Paulus het evangelie gebracht heeft. De plek wordt nog steeds gemarkeerd door een gedenksteen, hè? Net buiten de kathedraal zelf. Nou ja, men heeft het heel goed bijgehouden de eeuwen door. Want in de loop der tijd is dat natuurlijk het een en ander veranderd. En hebben ze een kerk gebouwd en die is weer verdwenen. En toen moest er wat gereconstrueerd worden. Toen uiteindelijk kwam die St. Paul's Cathedral. Het plekje zelf hebben ze de eeuwen door gewoon gemerkt gelaten. Dit was de plek waar Paulus predikte. Ja, dat is sterk. Hè? Net zo goed dat ze nog zo'n plek hebben in Glastonbury. Dit is de plek waar Jozef van Arimathea begraven is. Het graf mag er dan niet meer zijn, maar de plek is gemarkeerd. Sinds eeuwen en aantoonbaar en continu. Die dingen die zijn gewoon vastgelegd, hè? En vandaar, het scheepje kwam uiteindelijk terecht, niet eens in Marseille, maar nog verder weg, hè? Overdrachtelijk gesproken. Kwam inderdaad terecht in Brittannië, ja. En daar denk ik altijd, maar dat heeft er niks mee te maken. Waar kwamen die mensen vandaan die in Nederland volgens onze geschiedenisboeken het evangelie hier gebracht hebben? Wat we wel op school geleerd hebben, althans ik. Uit Engeland. Gek, hè? Heb ik altijd vreemd gevonden. En een verklaring die ik ervoor gekregen heb was, nou ja, er was in York, was er een of andere de universiteit, de opleiding, was een Engelse universiteitsstad, en daar kwam het dan vandaan. Maar ik vind niks van een verklaring natuurlijk, hè? Hoe kwam het dan daar terecht? En zo verder. En dan blijft men gewoonlijk het antwoord schuldig. Er slaat men vele eeuwen uit de geschiedenis over, in elk geval. Nou goed, nogmaals, kan niet allemaal op die dingen ingaan. Maar het gaat er maar om dat we leren begrijpen hoe dit in elkaar steekt. Dat scheepje op zee met die discipelen erin is simpelweg een uitbeelding van de gemeente als zodanig. Te midden van de volkeren, maar vergis u niet, het is wel de zee van Gallië, de Gallische zee. En als u een oude kaart onder ogen kunt krijgen van Europa, dan zult u zien, de Gallische Zee is gewoon de Noordzee. De Zee van Gallië, de Zee van Galilea, schoon de Noordzee. En omheen heel de Noordzee vind je dan ook van oudsher de afstammelingen van die 10 stammen van Israël. Niet alleen in Brittannië, dus de hoofdzetel, een verzamelplaats geworden, de gaarbak eigenlijk, in de loop van de geschiedenis met die Kelten en die Saksen en die Denen. En daarna nog de Normandiërs enzovoort. Ze hebben zich allemaal daar gevestigd en hebben het koninkrijk overgenomen. Maar ze komen echt allemaal van hetzelfde volk. Maar als je zo rondgaat hier in Nederland, Zebulon, in Friesland, BB Issachar terecht. Voor zover wat van bekend is, is dit bekend. Kom je bij Zeeland, of Friesland, Issachar. Maar ga je verder naar het noorden, kom je bij de Scandinavische landen. En dat is natuurlijk Israëlitisch dan, hè. En de naam van Dan vind je trouwens niet alleen daar, in Scandinavië en in Danmark, maar ook in Aberdeen. Want ja, het waren toch ooit de Denen die Engeland veroverden. Eerst waren het de Saksen, die veroverden op de Kelten, de dagen van King Arthur enzovoort. En daarna kwamen de Denen en die veroverden het weer op de Saksen. Dus hebben zich daar gevestigd, dus de naam Dien, Dan, kom je dus uitgebreid ook op de kaart tegen. Maar waar komt Dan eigenlijk vandaan? Dat is leuk, hè? Gewoon even tussendoor. De aardige. Waar komt Dan eigenlijk vandaan? Je kan hem over heel Europa volgen. In die eigenaardige rivier die precies de verkeerde kant op loopt in Europa. de Danube, de Donau. Afgeleid door de naam van Dan. Doe geen twijfel over. Vanaf de Zwarte Zee tot in... wat was het, hè? In het Zwarte Land. Van de Zwarte Zee naar Zwarte Land, lijkt me niet verkeerd. Maar goed, het was over Europa, maar uiteindelijk ook terechtgekomen in Engeland. Althans voor een deel. Ze komen er allemaal samen. Nou goed, Zee van Galilea dus, meer van Galilea. Een bootje met die zeven discipelen erin. Dat is gewoon een uitbeelding van de gemeente. Gemeente die je thuis hoort rond de Noordzee eigenlijk, is van oorsprong de gedachte. Rond die de Zee van Galilea, zoals dat dan heet, en zo verder. Nou goed, en daar zouden zij vissen. Begint een opnieuw verhaal. Zij vissen in de nacht en ze vingen niets. Dit is de zevende nacht die in het Johannes-evangelie vermeld wordt. Ik weet niet of ik er onderweg ooit wel eens een keer op heb gewezen. Maar je vindt in het Johannes-evangelie zeven keer dat er sprake is van een nacht. Het begint er niet, geloof ik. Maar het begint ongeveer bij Nicodemus. Kwam tot Jezus bij nacht. In hoofdstuk 3 was dat. Even zoeken of ik hier een notitie van gemaakt heb. Ja, keurig. Het begint inderdaad in Johannes 3. Nacht nummer 1. Nicodemus kwam tot de Heer bij nacht. Maar die nacht is natuurlijk gewoon een uitbeelding van de duisternis van de tegenwoordige wereld. Dat wil zeggen de duisternis van waarin de mensheid leeft. U weet wel, oude verhaal, God heeft de wereld en dus de mensheid, want daar gaat het over, losgelaten. Of anders gezegd, maar dat staat ook allemaal in datzelfde Johannes 3. Licht was in de wereld, maar de wereld had de duisternis liever dan het licht en dus is het ook nacht gebleven. En ging dus het licht weer uit, dan wel ging het verdwenen, het licht weer uit de wereld. Werk van de nacht zal komen, waarin niemand werken kan, enzovoort. Nou goed. De tweede keer dat er sprake is van een nacht is in Johannes 7, maar het is een verwijzing naar Nicodemus, dus vooruit maar. De gedachte is daar, de fariseeën geloven niet, maar Nicodemus wel. Het was nacht, maar Nicodemus had licht ontvangen. Dat was in hoofdstuk 3 al zo natuurlijk, en in hoofdstuk 7 is dat natuurlijk ook zo. Dan hebben we nacht nummer 3 in het Johannes-evangelie, is die van Johannes 9. Waar het op meerdere manieren nacht was. Daar staat namelijk die uitdrukking die ik net uit de lied citeer overigens. Johannes 9 vers 4. Ik moet werken, de werkendesgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is, de nacht komt, wanneer niemand werken kan. Nou ja, kennelijk kun je 's nachts vissen, maar dan vang je ook niks. Volgens Johannes 20. Zie? En u weet welk werk de Heer hier deed. Het genezen van iemand die zijn leven lang in de nacht gewandeld had, omdat hij blind was. En hij opende hem de ogen. En toen heb ik natuurlijk ook gezegd, die blindgeborene is gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. Altijd blind geweest, altijd in duisternis geweest. Het was wachten op de komst van degene die de bedekking wegneemt, die het hart opent, de ogen opent, kortom, die licht brengt. Nou, dat was nacht nummer 3. Dan hebben we nacht nummer 4 in hoofdstuk 11. Als daar staat in vers 9. En dan gaat het over de opwekking van Lazarus. Dat is ook leuk, hè? Lazarus. Want Lazarus is eigenlijk Eleazar. En Eleazar is eigenlijk Melchizedek. Dat heb ik natuurlijk allemaal besproken, dus vooruit maar weer. Hè? Lazarus is Grieks voor Eleazar. En Eleazar is de zoon van Aaron, de tweede hoge priester. En daarmee een type van het tweede hoge priesterschap. Namelijk dat van Melchizedek. Het is dus gewoon een type van Christus, deze Lazarus. En waar hebben we Lazarus ook weer het laatst gezien? He? In Marseille, ja, want die zat in het bootje met Jozef en Arimathea. En de man is daar gebleven, hij is nog steeds naar Rooms-Katholieke normen de beschermheilige van Marseille. Alleen zijn graf wordt slecht in ere gehouden, moet ik zeggen. Ter plekke wisten ze nauwelijks dat zijn graf daar was. Maar goed. Dat is echt waar. Loop je met de boeken in de hand, loop je te zoeken. Dan vraag ik aan die mensen daar, die zo'n kerk, want die is natuurlijk overeengebouwd, beheren. Dan weten ze eigenlijk van niks. Interesseert ze niet. Hè? De man zou wel een sterke vakbond gehad hebben of zo, maar in ieder geval, hij wist niet waar het over ging. En maar niettemin, ik heb zijn graf bezocht. Ja, en sommigen met ons natuurlijk. Hè. Lazarus. Daarom moesten wij lachen toen men in Jeruzalem het graf van Lazarus aanwees. Begrijp me goed, men wijst drie graven van Lazarus aan dus. Hè. Eén waaruit hij is opgestaan in Bethanië. Daar ben ik naartoe geweest, dat doe ik nooit meer. Nee broeder, wij wilden naartoe. En de gids zei, nee dat kunnen we niet doen, dat is veel te gevaarlijk. Maar broer Han, die weet wel, ja, die zei, kom op, we gaan er naartoe. Dus wij zijn samen erheen geweest. Maar dat was heel, heel luguber, moet ik eerlijk zeggen. We zijn er geweest, maar we probeerden haar te bieden. Nou goed. Maar men wijst dan een tweede graf van Lazarus aan in Jeruzalem. Daar hebben Han en ik uitgebreid staan lachen. We schoten in de lach. Er was iemand, er was een Belg die uitlegde. Dat klinkt dan nog zo komisch, sorry. Maar die legde eruit dat Lazarus was opgewekt en daarna alsnog gestorven. En hij was dan hier begraven. Dus ik, hoe het precies ging, weet ik niet meer. Maar toen maakte Han een opmerking van, en hoe kan het nou? Want we hebben pas een graf bezocht in Marseille. En toen zei die man, ja, hoe kan het nou? Die man was toch van hier? Maar ja, in Marseille hebben ze er geen probleem mee, hoor. Leuk is dat, zo ik dat denk. Men rommelt maar wat aan, maar men kent de geschiedenis niet. Maar goed, hier in die geschiedenis van Lazarus staat dan in vers 9... Zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich overmits het licht in hem niet is. Maar dat is een profetie over heel onze bedeling natuurlijk. Waarin de wereld in duisternis is en waarin het licht komt van Lazarus. Nou ja, Christus bedoel ik uiteraard. Maar dat is wel wat deze geschiedenis natuurlijk uitdrukt. Hè? Het is duisternis, het is dood, maar uit de dood verschijnt er een. En dat is uiteraard niet de man Lazarus, maar de Heer Jezus Christus, van wie deze Lazarus een type is natuurlijk. En van hem zal men licht ontvangen. Want hij is wel degelijk het licht der wereld. Er is geen ander licht. En het licht schijnt, als het goed is, in onze harten en trekt ons uit deze duisternis. Nou goed, daar komen we later op terug. Maar om het rijtje even compleet te maken, hebben we nog Johannes 13, vers 30. Waar Judas min of meer weggestuurd wordt van het avondmaal. Maar hoe dan ook, er staat, hij ging uit in de nacht. Precies, dat is waar het Jodendom zich bevindt. In de duisternis. Omdat men het licht heeft afgewezen. Niet moeilijk te begrijpen. Daarna hebben we de nacht nog een keer in Johannes 19, vers 39 en 40. Maar dat is de herhaling weer, of de aanhaling weer van Nicodemus uit hoofdstuk 3. Vanzelfsprekend. Want er staat, Nicodemus kwam ook, die desnachts tot Jezus eerst gekomen was, brengen de mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden, waarmee we duidelijk moet zijn, hij kwam in de nacht tot Jezus, maar het licht is hem wel opgegaan. En sindsdien wandelt hij in de dag. En de laatste keer dat er van een nacht sprake is, is in Johannes 21, waar men vist en niets vangt. Nee. En waarom is dat zo? Nou ja, daar kan ik niet goed een antwoord op geven. Zo, dat is niet een goede vraag. Maar ik kan wel vragen, maar wat beeldt het uit? Wel, het antwoord is dat in deze duistere wereld het evangelie niet of nauwelijks gehoor vindt. Maar er is een gebied, maar dat is de andere kant. Dus de tegenovergestelde zijde, waar het wel gehoor vindt. En waar dus ook wat gevangen wordt, via het vissen van mensen en hoe dat maar heet, de macht. Maar daar kom ik na de pauze wel op terug. Maar de gedachte is in de eerste plaats dus, men vist in de duisternis namelijk in een verduisterd jodendom, waar overal een bedekking overheen ligt, waar stikdonker is, daar vangt men niks. Maar als men terechtkomt aan de rechterkant, de andere kant, de rechte, dat wil zeggen de goede kant, dan komt men inderdaad terecht bij het instaan en daar vangt men wel wat. Die nacht vingen ze niets op de gebruikelijke wijze van vissen. Normaal gesproken zou men dus nooit meer wat gevangen hebben, is dan het idee. Overdrachtelijk wel te verstaan. Het idee is dan namelijk dat het licht was immers al in de wereld, maar de wereld heeft het niet gekend. En het was, kwam immers tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En de officiële situatie is dan ook dat de volkeren in het algemeen en Israël in het bijzonder de Heer Jezus Christus verworpen hebben. En dus heeft de Heer de volkeren verworpen, losgelaten namelijk. Het verhaal uit Romeinen 1 dus. Hè. Men, de volkeren, de mensheid, heeft hem niet in erkentenis gehouden en dus houdt God hen ook niet in erkentenis en heeft hen losgelaten. Staat er dan 3 keer achter elkaar, heel uitgebreid in de tweede helft van de Romeinen 1, vanaf vers 18. Niettemin is er een uitzondering op de regel, die vonden wij natuurlijk al in hoofdstuk 1 van Johannes. Namelijk, hij kwam tot het zijne, hij kwam tot de wereld, maar er werd niks, hij kwam tot de zijne, er werd niks. Niettemin waren er uitzonderingen die deze regel dus weer bevestigden. Want staat er, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En dat is de situatie in onze dagen ook, met dit verschil dat wij niet macht hebben om kinderen Gods te worden, maar inmiddels, wij zijn kinderen Gods. Maar de situatie blijft gelijk. Zie? Dat wil zeggen, een situatie die in het Oude Testament, in de Oude Testamentische tijd al bestond, bestaat nu nog. Er is alleen één verschil. De Heer of God heeft de wereld, de mensheid, als zodanig compleet losgelaten. Dat was in het Oude Testament nog niet zo. En dus, men heeft het woord gehoord, men heeft het niet aanvaard. Het gekke is dat men in onze dagen doet, dat wil ik dan toch wel eens een keer zeggen, want dat doet nooit iemand, maar men doet alsof wij, nu, pak een beetje 2000 jaar later, of wij de opdracht hebben om het evangelie te brengen in heel de wereld, want dat is de opdracht. En ik ken er zelfs, die houden statistieken bij, van waar het evangelie al helemaal gebracht is. En omdat het moeilijk bij te houden is, doet men langs de andere route, omdat men daar meer belang bij heeft. Namelijk, men houdt bij in hoeveel talen de Bijbel al vertaald is geworden. Misschien ook wel hoeveel maal in welke taal, dat weet ik niet. Alsof dat noodzakelijk zou zijn. Begrijp me goed. Het is makkelijk als je de Bijbel kunt lezen in je moerstaal, maar het blijft altijd net zo dat je dan toch enige toelichting behoeft. Blijft ook altijd zo. Dus of het veel opschiet, weet ik niet. Ik vind het nuttig dat het gebeurt, maar vooruit. Maar men doet alsof er nog, dat hoor je regelmatig, lees je regelmatig, hè, dat er nog zoveel volkeren zijn die het evangelie niet gehoord hebben, of zoveel talen zijn waarin de Bijbel nog nooit vertaald is en dat soort dingen meer. Ik moet u zeggen, ik vind het allemaal verbijsterend interessant. Heel leuk, mooi om te horen dat er voortgang gemaakt wordt. Ik wil die gelovigen graag ontmoeten dan, die er. Dan blijkt het toch wat moeilijk te zijn. Maar wat ik probeer te zeggen is dit, die opdracht is heus al lang uitgevoerd. Wij vangen alleen niks. Al wat weinig dan, laat het zo zeggen. Maar in het algemeen, we vangen niks. Het is nacht. En we vangen niks. Dat is het verhaal. De Bijbel zelf zegt, niet met zoveel woorden. Maar dat hoeft ook niet, want als je mij vraagt, is het vanzelfsprekend. De Bijbel zelf zegt dat in die eerste generatie van onze bedeling het evangelie aan alle volken en in heel de wereld gebracht is. Nou weet ik wel. Dat u net zulke moeilijke vragen kunt stellen daarna, als ik zelf ook wel kan. Zo van, zou dus ook in Nieuw-Guinea geweest zijn, op die witte plekken die ik vroeger in ieder geval nog in mijn bosatlas had. Hè? Zo van, er was nog nooit iemand geweest en zo. En is er dan iemand voor Livingstone al in donker Afrika geweest en dat soort dingen? Dan zeg ik, dat weet ik niet, maar ik weet niet eens of er toen mensen woonden. Dus ik bedoel, daar weet ik helemaal niks van. Maar ik weet alleen wat mijn Bijbel zegt. Dat de discipelen de opdracht hadden om het evangelie in heel de wereld te prediken. Mag aannemen dat ze dat gedaan hebben. Bovendien staat er op verschillende plaatsen dat het gebeurd is. Dat het gepredikt is in heel de wereld. En dat het vrucht draagt. Nou ja, dat het vrucht draagt. Ja, enkelingen. Dat is nog steeds zo, zuster. Ze hadden er zo geweest. Maar te denken dat zoveel volkeren, want u weet, een volk bestaat niet uit mensen, dat weet u, hè? In het jargon, hè? Volkeren. Zoveel volkeren, stammen, volkstammen. Volkeren hebben het evangelie nog nooit gehoord, zegt men dan. Dan weet ik zeker dat dat niet klopt. Dat hebben ze wel gehoord, maar dat kan wel eeuwen geleden zijn. Misschien wel 2000 jaar geleden. Dat kan heel goed. Maar ze hebben het dan kennelijk niet aanvaard. Heeft er geen ingang gevonden En je vindt er dus later ook niks van terug. Maar om te zeggen, ze hebben het nooit gehoord als volk. Dat deze tegenwoordige generatie wellicht er nooit van gehoord heeft, dat zou best kunnen. Maar dat wil niet zeggen dat dus de opdracht in het verleden niet vervuld is geworden. En als er nu hele volkstammen zijn die het nooit gehoord hebben, dan komt dat omdat in het verleden het evangelie geen ingang heeft gevonden, of het is daarna niet meer overgedragen, of wat dan ook. Of, en dat is een heel ander verhaal, en dat is buiten de orde van deze uiteenzetting dan, of men heeft er ook inderdaad niet de minste belangstelling voor. Als men tevreden is in duisternis te leven, waarom zou iemand daar het licht aan doen? Iemand met een hoofdletter. Die begrijpt u toch over? De situatie ligt niet zo eenvoudig als velen denken. Het is niet een kwestie van mensen hebben het nooit gehoord, ze moeten het horen. Het is een kwestie van heeft men er belangstelling voor of niet. Dat leert de Bijbel ook. De Bijbel leert dat waar de mens waarheid zoekt, dat hij hem zal vinden. En het feit dat zoveel mensen misschien, want we praten over, dat zoveel mensen wellicht de waarheid nooit gehoord hebben, dat ligt vermoedelijk hieraan, dat ze er ook niet de minste belangstelling voor hebben. Daarna denk ik altijd, het is in heel wat talen nog problematisch om de Bijbel te vertalen, want je moet dan toch een woord hebben voor waarheid, maar er zijn echt talen waar men geen woord voor waarheid heeft. Als u begrijpt wat ik bedoel. Men kent het niet, men wil het ook niet kennen. Er is geen ruimte voor waarheid. Zie? En dan wordt het alweer een heel ander verhaal. Dan kun je wel juichen bij die mensen binnenkomen en zeggen, ik heb de waarheid gevonden. Dat is de waarheid. Wat is dat? Dat is goed. Dat is wat goed is voor de partij, zei de communist. Weet je nog? Hoezo waarheid? Ik bedoel, dat zijn allemaal twijfelachtige dingen. Maar als je vraagt, moet het evangelie gebracht worden over de hele wereld? Dan zeg ik, nee, wij zouden het evangelie brengen waar het maar kan. En waar er de gelegenheid voor gegeven wordt, enzovoorts. En wat betreft het brengen van het evangelie over heel de wereld aan alle volkeren. Zo van, het moet over de hele aarde, omdat heel de mensheid verspreid worden. Dat is al lang gebeurd. Alleen, het is het verhaal van vis aan de linkerkant. S'nachts. Er gebeurt niks. Zie. En er is één uitzondering op de regel in heel dit verhaal. En daarom vind je het christendom op de bekende atlassen nog flink verspreid over de wereld. Maar ik moet u zeggen, dat is dan toch echt onder wat wij tegenwoordig noemen de Anglo-Saxische volkeren. Dat wil zeggen, West-Europa, Noordwest-Europa. En van daaruit alle bekende emigratielanden. Waar al die Europeans, die blanken, naartoe gegaan zijn. Daar vind je het christendom als zodanig en als godsdienst verspreid. Dat is de uitzondering op de regel. En bovendien, dat is zo, dat mag dan nog redelijk ver verbreid zijn geworden over de atlas, om zo te zeggen, over de wereldkaart. Maar als je die volkeren terugbrengt naar de proporties die ze hadden in de dagen van de Heer Jezus, dan was het zoveel niet. Er waren net die Kelten en een stuk of wat Galliërs daar in het westen. Zoveel mensen woonden hier niet. Nee, wij zijn zo dom dat we hier wonen, in dit lage land. In de delta van al die Europese riolen, zal ik maar zeggen. Dat is, zo zit het eigenlijk. Ik heb u lief, mijn Nederlands. Ja, mensen, anders was ik ook wel weg geweest. Maar goed. Ja, meen ik serieus. Maar je komt er niet vanaf. Maar dat is nog een leuk plekje om te wonen. Nou ja, dat nou ook weer niet, hè. Toch. Wij blijven zwervers. Wij komen van ver. En een deel van onze familie, zal ik maar zeggen, dat is voor de meesten letterlijk zelfs zo, is uitgezwermd over de hele wereld. Zwerven zit in ons in het bloed. We hebben niet echt een vaste woon- of verblijfplaats. Het begon bij die grote volksverhuizing en het is altijd zo gebleven eigenlijk. Tot in onze generatie aan toe. Het is echt zo. Wij horen hier namelijk niet. Uiteindelijk horen we je niet. Maar zo meer redenen is het onze wereld niet. God. Die nacht vingen ze niets. Vers 3. En daarna vers 4. Als het nu morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Of hij nou een kap over zijn hoofd had of een ander gezicht. Ik weet echt niet. Ik vraag me dat anders dan. Maar hij was dus op een of andere wijze onherkenbaar. Zoals op de opstandingsdag ook voor de Emmausgangers enzovoorts. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Maar hoe dat werkt, weet ik ook niet. Dus daar laat ik het maar bij. Ja, waarschijnlijk wel. Het heeft van doen met dat wij vandaag in onze dagen als gelovigen leven in gemeenschap met de Heer, maar hem van aangezicht niet kennen of zien. Dat wil zeggen, aangezicht in de volstrekt laagste betekenis van de term. Dus u begrijpt wat ik bedoel. Anders roepen we iemand, maar er staat toch, we kennen hem aangezicht tot aangezicht. Zeg ik, dat is ook zo, ja. Maar dat is in de hogere toepassing van hetzelfde woord uiteraard. Maar het is zo, dat heeft met verborgenheid te maken. En dan staat er, dat was bij de Emmausgangers trouwens ook, die openden hen de schriften, dus ze namen een soort bedekking weg en toen herkenden ze hem. Toen zagen ze daarna ook niet meer, dus het hield niet veel. Maar het is onze situatie natuurlijk. Jezus dan zei tot hen, kinderkens, ik had het gewoon vertaald met jongens, want dat staat er ook eigenlijk, hè. Heus niet kinderkens in de zin van kleine kinderen. Het waren trouwens ook geen kleine kinderen. Zo werden ze ook niet aangesproken. Dus ze had maar vertaald hebben met jongens. Al waren het dan langzamerhand wat oude jongens. Je hebt geen niet enig krentenbrood. Jezus, dan zeiden tot hen, jongens, hebben jullie niet enige toespijs? Waarbij gewoonlijk even uitgelegd moet worden dat kennelijk bedoeld wordt iets om te eten bij het brood. Wij Nederlanders eten niet wat bij het brood, wij gooien het allemaal gewoon op het brood, hè. Toch? Schijnt typisch Hollands te zijn, ik weet niet meer op. Maar de maaltijd zou bestaan uit brood, dat weet u, dat is heel de Bijbel door zo. Maar je kan er ook wel wat bij krijgen, soms, hè. En dat heet dan toespijst. Niet in de zin van naspijst, maar in de zin van erbij. Heb gij niet enige toespijs? Een visje erbij zou wel lekker zijn. En zij antwoordden hem en zeiden, nee, want ze hadden niks gevangen. En hij zei tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip. Ik ben altijd ongelukkig met dat woord rechterzijde. Ik betrap mezelf wel eens erop dat als ik spreek over de rechterkant, dan zeg ik niet rechterkant, zeg ik de rechtse kant. Ik kan niet tegen dat rechter. Het is de rechte kant namelijk. Hè. Het is de linkerkant en de rechterkant. Dat wil zeggen de verkeerde kant, de linkerkant. En de rechterkant, namelijk de goede kant, zo heet dat. Hè. Behalve in het Engelse verkeerde. Hoe was dat ook weer? Left is right and right is wrong. Hè. Zo, ja. Right is wrong. Nou goed. Hij zei tot hen, werpt het net aan de rechterzijde, de rechtse zijde van het schip. En gij zult vinden, toespijs namelijk, dan wel vis. Zij wierpen het dan, aan de rechterzijde van het schip uiteraard, en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Ze hebben mij ooit een keer uitgelegd dat van als er werd er gevist met het net aan de linkerkant van het schip uitgegooid. Ik begrijp daar dus helemaal niets van. Maar iemand heeft me uitgelegd dat de rechterkant van het schip is nu eenmaal stuurboord. En toen kon ik het onthouden. Want was het idee aan de rechterkant van het schip zit het stuur, het roer. Dan heb ik van mijn leven nog nooit een schip gezien waarvan het roer aan de rechterkant zit. Maar dat schijnt vroeger zo geweest te zijn. Ja, zuster, en de linkerkant is bakboord, want dat is je rug, je staat met je rug naar de linkerkant van het schip, want aan de rechterkant, daar zit het roer om een of andere reden. Ik begrijp hoe ze dat dan hebben. Ze hebben het nog steeds niet goed uitgelegd, en toen kwam ik in Israël, hè? U weet wel, bij het meer van Galilea, hebben ze toch zo'n mooi schip nagemaakt. Ze hebben zo'n schip ooit een keer opgegraven en toen hebben ze hem nagemaakt, zo van, zo zagen de schepen eruit in de dagen van de Tweede Tempel. Ja, ik bedoel dus in de dagen van de Heer Jezus dus. En daar zit het roer ook gewoon achteraan. Dan heb ik het nog niet eens over de dieselmotor die erin staat, maar vooruit. He? Dus ik begrijp dat nog niet, maar het is wel waar dat stuurboot en bakboot afkomstig is van dit gebruik. Maar ik heb zo'n schip eerlijk gezegd nog nooit gezien. En dan verklaart men dit door te zeggen, nou ja, natuurlijk zit het net gooit men links uit, want het roer zit rechts. Dan denk ik, ja, wat raar nou, ik zou gewoon aan de achterkant het net uitgeworpen hebben. Dus iemand moet me dat toch nog eens uitleggen. He? Weet iemand dat? Nee, word ik ook niet wijs van. Dat zou het bekend moeten zijn, Urk, hè?
Ja, dat
nou ja, laat maar zitten. Maar je kunt gevoeglijk aannemen dat het gebruikelijk was om het net aan de linkerkant van het schip uit te gooien. Daarna lijkt het me ook dat je zo'n ding sleept aan de achterkant. Maar vooruit. Maar goed, gooi het dan aan de linkerkant uit. In ieder geval schijnt dat de vaste methode geweest te zijn. En daarna zegt de heer Werf het net aan de rechterzijde van het schip. Hetgeen blijkbaar dan toch ongebruikelijk was, maar niettemin, men deed het. En dat vind ik nou zo leuk, hè. Omdat je natuurlijk op geen manier, maar dan ook echt niet een wetenschappelijke verklaring kunt bedenken waarom men aan de linkerkant van het schip meer zou vangen dan aan de rechterkant. Dat heb je toch, hè? En niet gelijktijdig, zo van we hebben aan beide kanten een net en in de rest hebben we veel aan de linkerkant minder. Dat kan een kwestie van toeval zijn natuurlijk. Dat is niet aan de orde. Hier is geen verklaring voor. De enige verklaring die ervoor zou kunnen zijn, is dat men nu overdag voert. Maar ja, dat is het verschil tussen 's nachts niks vangen en overdag wel vangen. Maar dan hadden ze het net gewoon ook aan de linkerkant kunnen houden. Dus er is gewoon geen verklaring voor. En dat vind ik de leukste wonderen altijd in de Bijbel. Omdat je die niet kunt ontmythologiseren, zal ik maar zeggen. Je kunt ze niet wegredeneren. Het enige wat overblijft is dat het uitdrukkelijk een wonder is. En het is een wonder omdat het een teken is. En daarna is de vraag dus weer, wat is het betekenis? Nou, dat is makkelijk genoeg. Het idee is namelijk, maar dan moet ik even, ja, makkelijk genoeg. Ja, zal wel langzamer doen. Langzaam gaan dan. Het idee is namelijk dat waar men in duisternis was. En waar was het? Dat was links. Maar links is verkeerd en dus het komt symbolisch overeen met duisternis. Hè? Die begrijp ik toch? Hè? Nou goed. Daar kun je wel vissen en je weet wat vissen inhoudt. Hè? I will make you fishes of men. Hoe is dat liever geweest? Hebben we dat in het Nederlands ook? Zal u vissers van mensen maken? Nou, u weet wat het is. In de praktijk heeft het van doen met de verkondiging van het evangelie en het resultaat daarvan. Hè? Dus dat is makkelijk genoeg. Maar waar de wereld in duisternis is en dus zich aan de linkerkant bevindt, daar vindt het evangelie geen gehoor. Daar laat men zich niet vangen. Nee. Maar de consequentie is wel dat als men dan aan de goede kant vist, dan kun je nog zeggen, dus de rechterkant, dus dat is dan ergens anders. Dan is mijn vraag dus, dan moet er een ander deel van de wereld zijn, of een ander deel van de wereldbevolking, toch, of niet? Nou ja, redelijk gangbaar is dan nog, de linkerkant dat is onder de Joden, en de rechterkant is onder de heidenen, maar dat komt omdat men van tevoren weet waar men terecht wil komen. De linkerkant is onder de Joden, die hebben het evangelie verworpen. Toen werd bekendgemaakt dat de zaligheid de heidenen gezond is, weet u wel. Men weet alleen niet precies wanneer en in welk hoofdstuk van Handelingen, maar laat me zitten. Maar dat is dan gebeurd en dat zal dan de rechterkant wel zijn. En dus staat dat voor de heidenen. Maar daarna zit je met een groot probleem. Want dat men aan de linkerkant niks vangt, is omdat men daar in duister is, zal ik maar zeggen. En de duisternis liever aan dan het licht. Dat is alles tot je dienst, maar dat geldt toch ook voor de heidenen? Maar hier staat dat overdag gevist werd. En aan de rechterkant. En als links en duisternis bij elkaar staat voor in ieder geval de situatie van het Jodendom, dan moeten de rechterkant en de dag dus bij elkaar staan voor een situatie, niet onder de Joden, en dus onder de heidenen. Maar je zou toch niet graag beweren dat de heidenen in het licht wandelden, in het algemeen gesproken? Toch? Dat gaat toch niet op? En dus moet je er verder op in en je afvragen, Welke heidenen waren dat dan, die licht hadden? En daarna wordt het een heel moeilijk verhaal, omdat men dat uit de geschiedenisboekjes ongeveer geschrapt heeft en heeft overgeslagen en zo meer. Maar het verhaal is simpelweg dit, dat het evangelie inderdaad ging naar de Kelten, zal ik maar zeggen, en dus naar Brittannië. En dat het daar terecht kwam, inderdaad, nou laat ik eens een andere term gebruiken, dat het zaad terecht kwam daar in goede aarde. De term uit de eerste gelijkenis van het Nieuwe Testament. Daar was namelijk licht. Misschien niet erg veel, maar er was licht, licht voldoende. En ja, mij voeren te ver om dat allemaal uiteen te zetten. Maar je komt dan terecht bij die oude Kelten en hun cultuur. En daar is bitter weinig over bekend, moet ik eerlijk zeggen. In de zin van bekend, het is niet bekend. Namelijk, en voor zover al wat over die Kelten bekend is, dan wel Gallius, is het via Julius Caesar die tegen ze gevochten heeft en ze niet kon overwinnen. Dus die heeft een boek erover geschreven. Julius Caesar, ja, de bekende, heeft een boek geschreven over de Galliërs, dan wel de Kelten, want dat is nog steeds hetzelfde. Hè? Daardoor is allerlei roddel de wereld ingeholpen. Want ja, het waren dan barbaren, onbeschaafde mensen. Hij moest ze dan maar niet, want de druiven waren zuur. Hij kon ze niet veroveren. Hij niet, later keizer Claudius wel, maar hij niet, dus hij heeft ze flink zwak gemaakt, daar komt het ongeveer op neer. Maar langs de andere kant zijn natuurlijk wel degelijk gegevens bekend over de Keltische cultuur en religie en filosofie en dat soort dingen. En als je daar kennis mee maakt, wel, dan blijkt dat die mensen dicht bij de waarheid zaten, dicht bij de Bijbel, op een of andere wijze. Begrijp me goed, die Bijbel hadden ze niet, maar ze hadden wel traditie, mondeling doorgegeven traditie. Officieel was het overigens zo dat de wijzen onder de Kelten weliswaar konden schrijven, maar het niet mochten. Hè? Want de wijsheid moest mondeling worden overgedragen. Niet zwart op wit, moest gedragen worden, niet op papier of wat het maar was, maar in de harten van de mensen. Vandaar dat het verhaal nog steeds gaat dat die oude Kelten niet schrijven konden. Wat onzin is, want we vinden er nog steeds inscripties van. Niet veel, en ook tamelijk onbenullige over het algemeen, maar schrijven konden ze wel degelijk. Maar in latere jaren is veel van die cultuur wel degelijk alsnog opgeschreven geworden. Maar waar het om gaat, is dat die Keltische traditie, cultuur, filosofie, religie of wat het maar was, een tamelijk ideale voedingsbodem was voor de verkondiging van het evangelie. Ja, meer kan ik er zeggen. Wat moet ik ervan zeggen? Voorbeelden geven. Wat mij het meest is bijgebleven, is dat ze officieel verwachten de komst van iemand, dan wel de geboorte van iemand die de waarheid zou brengen, die hen alles bekend zou maken, heet zoiets in de Bijbel, in Samaria bijvoorbeeld. Maar ja, die Samaritaanse vrouw is nou eenmaal een beeld van die Kelten, dus laat maar zitten. Maar de verwachting was van, wij weten niet zoveel, maar er komt er straks een, enzovoorts. En die kent dus ook bij naam Jezu. Zo schrijft men toch, J-E-S-U, Jezu. Het zal duidelijk zijn, diezelfde naam wordt tot in onze dagen, zeker in min of meer in Latijnse geschriften, nogal eens gebruikt ter aanduiding van de Heer Jezus. Ze kennen hem zelfs bij namen. Ze kennen trouwens ook de verwachting van dat de vrouw zou zwanger worden en een zoon baren enzovoorts. Vandaar dat die vrouwenbeweging graag aansluiting zoekt bij wat men houdt voor de Keltische traditie. Dat is dan de voorchristelijke, want de christenen worden geacht al die tradities kapot gemaakt te hebben, weet je wel. En als men nu het christendom verwerpt, dan wil men dus teruggrijpen op oude Keltische traditie. Vandaar dat zoveel van die dames, tussen aanhalingstekens, excuus. Maar goed, naar Glastonbury gaan, weet je wel, met die grote heuvel. Glastonbury, waar Jozef van Arimathea zich vestigde. En waar de eerste kerkelijke, christelijke vestiging op aarde.